Goedenavond, welkom allemaal bij deze raadscommissievergadering van 19 oktober 2021. De laatste commissievergadering van burgemeester De Boer. Dus hij begint aan zijn afscheidstournee, dus dit is het eerste deel. En er zullen nog een aantal momenten volgen de komende maand, zou ik maar zeggen. We starten vandaag met de cluster middelen. Ik wil alleen voor de programmabegroting sta ik toe om te wisselen voor eventuele clusters burgerzaken en grondgebiedszaken. Maar dat zou ik vooraf bij de programmabegroting nog even delen welke onderdelen per cluster samenvallen. Voor nu, tot en met 5 is allemaal het cluster middelen. En we openen met deze dan de vergadering en kijk even of de agenda zo vastgesteld kan worden. Ik kijk even of er een aanpassing is. Dat is niet, dan is hij bij deze vastgesteld. Dan gaan we naar de notulen van de cluster burgerzaken middelen van 23 september 2021. Daar zijn geen wijzigingsvoorstellen volgens mij binnengekomen. Kijk even naar aanleiding van. Ook niet, dan zijn die vastgesteld. 4, de notulen van cluster grondgebiedszaken 28 september 2021. Die kunnen ook worden vastgesteld. Bij deze gebeurt. Dan het raadsvoorstel belastingverordeningen 2022. Is er iemand binnen de commissie die het woord wil over het liggende raadsvoorstel? Belastingverordeningen niet. Dan ga ik ervan uit dat u het voorstel als zodanig kunt agenderen voor de raad en ook positief akkoord bevindt. Anders hoor ik het graag. De heer Bremen.
Wel onthouding als
u onthoudt zich van stemming. Dan verder akkoord over het liggende voorstel. Waarvoor dank. Dan gaan we in één keer door naar de programmabegroting 2022. Zoals aangegeven zullen we een aantal onderdelen behandelen. Voor middelen, even, ik hoop dat u het al van tevoren heeft doorgekregen via uw fractievoorzitter. Anders bij deze, voor middelen valt hoofdstuk 1. Dan de programma's 0, 1 en 3. Dan hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Maar bij hoofdstuk 3 valt paragraaf 3.5, 3.6 weg, maar ik zal zo nog even kijken qua pagina's. Dus ik zal iets ruimte geven. We doen in 2 termijnen. Eerste termijn, u stelt vragen, het college antwoordt. En daarna krijg ik nog de kans om een reactie in 2e termijn te geven. Dus voor middelen wil ik het even opsplitsen in hoofdstuk 1. En dan de programma's 0 en 1 en 3 samen. Dus die drie programma's. Ik weet niet of je het handiger vindt als ik ook even de paginanummers opnoem. Ja, dat is dan van pagina 1 en dan tot en met pagina 40. En dan programma 3 betreft de pagina's 46 tot en met 50. Tot zover. Even kijken. Wie wil er het woord over deze bladzijs? De heer Zwanenburg, en u het woord. Ja, dat mag ook. Ja, nou ja, in principe, ik wil die kant de ronde maken. Dus of u moet een bepaalde volgorde in. De volgorde maakt niet zoveel uit, maar begint u maar. Ja.
Dank u, voorzitter. We willen beginnen met wat boodschappen van algemeen nut. De begroting moet voor 15 november voorafgaand aan het begrotingsjaar worden vastgesteld. Waarom er niet een beetje speling gunnen aan de raadsleden? Met name aan de commissieleden om het belangrijkste gemeentelijk document van het jaar nauwkeurig tot zich te kunnen nemen. Nu was er in feite ruim een week de tijd om vragen in te dienen en vervolgens weer een week om te reageren op de antwoorden van het college. Dit terwijl er duidelijk meer speelruimte is om de cyclus te laten eindigen op 11 november in plaats van 4 november. Een tweede mogelijkheid is om stukken eerder klaar te hebben. Samen één is van mening dat de commissie en raadsleden serieus genomen moeten worden en dat er voldoende tijd moet zijn om deze belangrijke stukken te bespreken en samen voor te bereiden. Mogen we u, wie dat dan mag zijn, verzoeken hier volgend jaar een betere balans in aan te brengen. Waarvoor dank. En dan ten tweede viel het me op dat de PDF niet meer doorzoekbaar is. Ik weet niet of dat een instelling is, maar dat is misschien wel handig als dat we. Dan nog naar aanleiding van de schriftelijke beantwoording. Dat is pagina 16. Ondanks dat de plicht er niet meer is voor de buitendienstmedewerkers om bij gladheidsbestrijding ingezet te worden, heb ik altijd begrepen dat ze dat met alle plezier deden omdat die overuren goed betaald werden. Zijn de medewerkers gevraagd of ze voor de gladheidsbestrijding ingezet willen worden of wordt er vanuit gegaan dat ze dat niet willen omdat die plicht er niet meer is? Wordt het daarnaast met het oog op de toekomst niet eens tijd voor verjonging als het gros van de medewerkers ouder is dan 60 jaar? Ten tweede, Samen 1 pleitte er al jaren voor om de gemeentelijke belastingen te verlagen, maar kreeg daarbij iedere keer nul op het request. Nu geeft hij aan dat er dit jaar voor lastenverlaging gekozen is, omdat de voorliggende begroting daar ruimte voor bood. Waarom is die ruimte er dit jaar wel en voorgaande jaren niet? We hebben nogthans ieder jaar een overschot op de begroting gehad. Tot zover, voorzitter.
Dank u. De heer Zwanenburg. Via de microfoon, alsjeblieft. Via de microfoon aan de linkerkant.
Ja. Mijn vraag gaat over programma 0, bestuur. In 2019 hebben wij reeds geconstateerd dat de te realiseren doelen nauwelijks smart zijn geformuleerd. Hierdoor zijn wij van mening dat het daarom voor de Raad nauwelijks mogelijk is om naar behoren vast te stellen of er bijvoorbeeld de voornemens uit het coalitieakkoord wel of niet zijn gerealiseerd. We zijn echter niet de enigen die dat vinden. Ook de provincie heeft in haar bepalingen toezichtsvorm 2020-2023 geconstateerd dat de strategische stuurinformatie kan worden verbeterd door een relatie te leggen met het coalitieprogramma. Vraag is... Interessant. Kan het college aangeven op welke gronden zij het niet eens zijn met onze conclusie en die van de provincie? Het voorgaande is min of meer ook van toepassing op de vergelijking tussen gemeentes onderling. De gemeente Voerendaal ondersteunt bijvoorbeeld haar begroting met situaties bij andere gemeenten. Dat geeft de Raad de mogelijkheid om onze situatie te vergelijken met andere gemeenten. Waarom doen wij dat niet? Even kijken. Dan bij pagina 26 over de beleidsindicatoren. De toelichting op de maatschappelijke effecten van het programma bestuur en ondersteuning. De beleidsindicator wekt ons verbazing. Het is namelijk exact de kopie van de verwachting die gold voor 2021. Dus in 2022 blijft alles bij het oude voor wat betreft bezetting, formatie, apparaatskosten, externe inhuur en overhead. Staan we stil of wat is er aan de hand? Het blijkt niet zo te zijn. Want bij de baten en kosten op productniveau zien we bijvoorbeeld een behoorlijke stijging aan overheidskosten. Dan op pagina 27 de hoofdambities. U heeft net als voorgaande jaren de realisatie van een aantal hoofdambities vertaald naar indicatoren. Daarbij heeft u de snelheid waarmee de gemeente werkt voor de komende jaren als streefwaarde zelfs bijgesteld naar 31%. Terwijl de laatste bekende daadwerkelijke meting slechts 20% bedraagt. Met welke middelen en op welke manier denkt u deze situatie zo krachtig te kunnen verbeteren? Bij het onderdeel nakomen van afspraken zijn de verschillen nog groter. U hebt deze indicator voor het komend jaar bijgesteld naar 48%, terwijl de laatste bekende meting slechts 31% betreft. Wat is op deze manier de waarde van deze indicatoren? Is het een schatting, een overschatting of een illusie? Dan pagina 27, samenwerking Voerendaal. Bij de door u genoemde samenwerkingsactiviteiten is de samenwerking met de gemeente Voerendaal niet meer terug te vinden. Terwijl er aanvankelijk, na de plotsklaps mislukte poging, door het college werd gesproken over het samen met Voerendaal bezien wat de mogelijkheden tot herijking en bijstelling van de samenwerking zijn. Moeten we hieruit concluderen dat het huidige college volledig is afgestapt van deze samenwerking? In het verlengde daarvan, de coalitie streeft ernaar dat de gemeente Simpelveld zo lang mogelijk een zelfstandige gemeente blijft. Simpelveld is een bestuurskrachtige gemeente. En in dat kader zijn toentertijd de samenwerking met Voerendaal gezocht. Omdat het efficiënter kan en minder kwetsbaar. Kan het college aangeven op welke gronden zij van mening zijn dat zonder deze samenwerking de gemeente zelfstandig kan blijven? Zoals het college aangeeft, kijkt zij vooruit door zich aan te sluiten bij K80, de kracht van klein. Samen 1 heeft de raadsinformatiebrief van de gemeente Bezel daarover doorgelezen en de bijbehorende position paper van K80. Zover als wij kunnen nagaan, staat die samenwerking nog in de opstartfase en kan het nog alle kanten om. Een van de uitdagingen die K80 ziet, is dat kleine gemeenten bijvoorbeeld niet voldoende in staat zijn geweest de noodzakelijke opschaling als een aantrekkelijke werkgever te realiseren. Vraag. Kan het college aangeven hoe de samenwerking met de ruim 80 kleine gemeentes, verdeeld over heel Nederland, tegemoet kan komen aan de te verwachten gevolgen van de demografische ontwikkeling en hetgeen is geschetst in het raadsbesluit van 30 juni 2016, opdat een bijdrage wordt geleverd aan het versterken van de kwaliteit, invloed en vermindering van kwetsbaarheid en door die samenwerking met de K80 een aantrekkelijke werkgever te kunnen worden? Als wij de indicatoren bij het programmaonderdeel bekijken, vinden wij dat zowel de resultaten als mede de streefwaarden afgezet tegen de kernwaarden van de strategische visie, maar laag. Hoe kan het college deze streefwaarden in overeenstemming brengen met de kernwaarden zoals die in het strategische visie zijn benoemd? Even kijken, dan ga ik over naar programma veiligheid. Dat mag ook nog, hè? Voorzitter, dat valt eronder.
0, 1 en 3. Moet ik even kijken. Volgens mij. Ja.
Dat is programma 1.
Ja, 1. Ja.
Oké, okay, dank u wel. In het coalitieakkoord staat: wij staan voor leefbare wijken en kernen waar onze inwoners en bezoekers zich veilig voelen. De zorg voor de fysieke en sociale veiligheid is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Ook de aandacht voor overlast mag niet verzwakken. Het predicaat willen we graag behouden. We staan positief tegenover initiatieven die bijdrage leveren aan de standhouden en verhogen van de veiligheid van onze inwoners. Het onveilige gevoel in eigen buurt was in 2019 van 21 naar 13% gezakt. Dat is mooi. Deze percentages lijken in overeenstemming met hetgeen in het coalitieakkoord staat. Zijn er signalen dat dit percentage de afgelopen 2 jaar is veranderd? Want dat percentage was van 2019. En vraag, hebben we het predicaat veiligste gemeente van Limburg weten te behouden? De Veiligheidskrant, die 2 weken geleden in de Troubadour stond, geeft de indruk dat de bewoners heel wat onwel staat te wachten. De investeringen in BOA's neemt geleidelijk af. Als we de Veiligheidskrant van de gemeente mogen geloven, komen er nog wat risico's op ons af. Steekwapens, drugscriminaliteit, ondermijning, dumping, drugsafval. Van bijna ieder vergrijp moet een andere instantie worden ingeschakeld. De vraag is, waarom is het niet mogelijk om daar BOA's als een soort eerste lijnsfunctionaris voor burgers in te zetten? Dat werkt voor ons veel laagdrempeliger voor bewoners om meldingen te doen. Dan op pagina 35. Hier staat dat er tevens meer aandacht geschonken aan sociale veiligheid. Burgers bewust maken van wat ze zelf aan sociale controle kunnen betekenen. Wat wordt hiermee bedoeld en hoe wil het college dat bereiken? Pagina 38, de BOA's. De BOA's zouden in 2001 toegerust worden met een bodycam. Waarschijnlijk lukt dit niet door onvoorziene extra werkzaamheden. Onze vraag is, of in ieder geval, wij beginnen met dat toe te juichen met het gebruik van bodycams. Het mes snijdt hierbij van 2 kanten. De bescherming van de BOA, maar ook ter bescherming van de burger. Gezien de geschetste verruiming van de maatschappij lijkt het gebruik van de bodycam een hogere prioriteit. Dus ons inzien kan beleid en regelgeving in deze toch nagenoeg 1-op-1 worden overgenomen van andere gemeenten. Het wiel hoeft toch niet opnieuw te worden uitgevonden. Welke onvoorziene extra werkzaamheden waren belangrijker dan de BOA's toerusten met bodycams? Pagina 38, het veiligheidshuis. Samen 1 vindt het een goede zaak dat het Veiligheidshuis beter koppeling gaat leggen tussen de domeinen zorg, veiligheid, sociaal domein en de samenwerking bij de aanpak van problematieken gaat versterken. Wat is streeftermijn om dit proces op gang te brengen en te doorlopen? Hoe eerder, hoe beter. Van groot belang in dit proces is het woud van actoren duidelijk te scheppen over de concrete invulling van de procesbewaker. Dan ga ik over naar programma punt 3, economie. Toerisme zijn speerpunten uit de strategische visie. Wij vinden dat de gemeente Simpelveld zich moet ontwikkelen tot een aantrekkelijke pleisterplaat met kleinschalige vormen van toerisme en recreatie. Het cultuurerfgoed moet worden behouden als onderdeel van het toeristisch beleid. En de vraag is, bij hoeveel bezoekers, en dat kan dan per tijdseenheid dag, week, maand of jaar, vindt het college dat er sprake is van kleinschalige vormen van toerisme? Door deze projecten zal het kleinschalige ondernemerschap versterkt worden, naast de aantrekkingskracht wat mogelijk zal leiden tot het aantrekken van nieuwe ondernemers. Wij zijn van mening dat dit cruciale ontwikkelingen zijn voor het verder bevorderen van het toerisme en de economie in onze gemeente en steunen deze volop. De indicatoren geven aan dat vanaf 2015 altijd meer bedrijven zijn gevestigd dan opgeheven, schuine streep, vertrokken. Kan het college ons een overzicht verstrekken van welke ondernemingen in die periode zijn gevestigd en vertrokken, schreef u opgeheven. We vinden dat de initiatieven van ondernemers en burgers die passen binnen het speerpunt toerisme proactief opgepakt en zowel als mogelijk gefaciliteerd moeten worden. Meedenken bij initiatieven van ondernemers en proactief zaken inbrengen is hierbij de insteek. Zo willen wij samen met de ondernemers bezien hoe we de sfeer tijdens de feestdagen door middel van feestverlichting kunnen verhogen. Kan het college aangeven hoeveel en welke initiatieven de afgelopen 3 jaar door ondernemers zijn ingebracht en die tot tevredenheid van de ondernemers zijn gefaciliteerd? Dan gaan we naar de hoofdambities van dit onderdeel. Het versterken van de lokale economie. En samenwerken aan toeristische en recreatief aantrekkelijk en ondernemende gemeenten. Gezien de investeringen die de komende tijd gepland staan, vinden wij het streefaantal overnachtingen niet bepaald ambitieus, gezien dit uitgangspunt. Dat voor de regio de gemeente dé uitvalsbasis is om te overnachten. Waarom is het college niet ambitieuzer? De gemeenten gaan binnenkort stevig investeren in toerisme. Hoeveel inkomsten die investeringen Simpelveld gaat opleveren is onziens om duidelijk vast te stellen. Dat geldt, en daar hebben we het over gehad, voor het uitzichtpunt De Huls, want daar zijn volgens mij geen berekeningen gemaakt. Voor de plannen bij ZLSM is dat wel het geval. En dan het eerste stuk wat daarin gebruikt is, is de onderbouwing economische structuurversterking. Daar wordt gesuggereerd dat de geschetste inkomsten eigenlijk alleen zullen plaatsvinden als het terrein van de ZLSM wordt ontwikkeld tot een recreatieve hub. De onderbouwing daarbij is gebaseerd op een rapport van DCO uit 2017. En dat rapport is weer gebaseerd op het eindrapport van het Nationaal Park de Hoge Veluwe uit 2015. Vervolgens wordt, denken wij, een onterechte vertaling gemaakt van het DCO-rapport naar het rapport onderbouwing economische structuurverwerking. Want in het rapport van DCO staat namelijk dat er 1 miljoen fietsvakanties in eigen land plaatsvinden en dat daar ongeveer 75.000 tot 100.000 door aangetrokken worden door de leisure lane. In de onderbouwing economische structuurversterking staat vertaald dat naar het DCO stelt dat de leisure lane in een bandbreedte van 1 tot 2 miljoen aan extra fietsbewegingen teweeg zal brengen. Volgens mij lijkt erop dat er verschillende inkomsten worden dubbel geteld. Dus dat is een apart constatering. De ene constatering is dat wij denken dat de vertaling van dat DCO-rapport waarin staat dat dus maar een deel van die miljoen fietsers naar de leisure lane gaan, dat dat volledige getal is toegerekend op de leisure lane. En dat zou dus tot gevolg hebben van de inkomsten. Die zijn aanzienlijk namelijk. Dus onze vraag is sowieso om dat na te gaan. Om dat even te gaan of wij dat goed of verkeerd hebben gezien. Dan zijn er ook, hebben wij het gevoel in dat rapport wordt er nogal gegoocheld met inkomsten waarbij we ook het gevoel hebben dat de vertaling, zoals dat in dat rapport van Nationale Park de Hoge Veluwe, niet goed vertaald is in dat DCO-rapport. En vervolgens dus inderdaad ook in die structuurversterking. En dat er dus inkomsten dubbel worden geteld. Dat heeft met name te maken met de de overnachtingen dus, zeg maar. Daar worden volgens ons inkomsten dubbel opgeteld. Dan komen we nog op een ander stuk. Het aantal verwachte extra fietsbewegingen in Simpelveld als gevolg van de Leisure Lane en de Kalkbaan, ja, die variëren dus nu tussen de 75.000, hè, dat is dus het wat op het rapport van DCO, en de 2 miljoen, zoals dat in die structuurversterking wordt gezet.
Ik wil u toch even onderbreken, want u gaat nu heel veel over een rapport vragen dat niet voor ligt. De Leisure Lane ligt niet voor, hè, dus de begroting. Nee, dus ik wil toch vragen om het af te ronden en het iets korter te houden. Want ja, het rapport ligt niet voor, dus u gaat allerlei conclusies trekken uit een rapport waar anderen ook geen kennis van hebben genomen op dit moment. Dus ik vraag u even af te ronden.
Ja, dat kan. Geen probleem. Want het laatste onderwerp wat ik daarover heb, dat gaat over die slaapplaatsen. Als je zeg maar de uitgangspunten van de structuurvisie gebruikt, dan zouden er tussen de 133 en 307.000 extra overnachtingen moeten plaatsvinden, terwijl op dit moment we 50.000 per jaar hebben. Dus de vraag is van waar halen we die slaapplaatsen vandaan? Even kijken, dat is wat betreft dit. Dan hebben we nog een op pagina 46 Heuvellandgemeentes. U stelt dat nauw samen wordt gewerkt met Heuvellandgemeentes voor wat toerisme en recreatie betreft. Doelt u hierbij op de samenwerking middengebied of zijn er concretere samenwerkingsvormen richting Heuvelland? Dan op pagina 46 Camping Bochels. Wat is de stand van zaken met betreft de unieke camping met een vleugje Romeins verleden erbij in Bochels? Dan op pagina 46 het ondernemersloket. Ook dit jaar stellen we weer reeds de terugkerende vraag, wat verstaat u onder een ondernemersloket en wanneer komt dat er, of hebben we hier het over de bedrijfscontactfunctionaris? Meedenken met en adviseren van startende ondernemers en ZZP'ers is er in het coalitieakkoord als van groot belang genoemd. Kan het college aangeven wat de stand van zaken is, ergo hoeveel wordt er van dit loket /functionaris gebruik gemaakt en hoe tevreden zijn ondernemers hierover? Dan op pagina 46 participatie. De participatie van burgers, ondernemers en maatschappelijke ondernemers bestaat volgens uw strategische visie op het inzetten van samenwerking met maatschappelijke actoren en op die manier de kracht van de maatschappij benutten. Dat klinkt mooi, maar waar bestaan de daden uit? Even kijken. En dan gaat het om het pand Gasthof. Dat heeft dan te maken met, even kijken, de IDOP op pagina 49, Bochels. Daar is een vraag naar ons gesteld en daar hebben we schriftelijk, denk ik, antwoord op gekregen. En dat gaat om, probeer die even kort samen te vatten. Er is interesse voor het pand Gasthof 1 te Bochels, gecombineerd ondernemerschap. Kunt u aangeven over welk bedrijf die gaat en wat concrete plannen zijn? Dat is het, voorzitter.
Oké. Okay. Kijk even verder, volgens mij het CDA. De heer Ernest, mevrouw Ernest. Mevrouw.
Dankjewel, voorzitter.